Gemeente, een enkele mededeling. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee Kater uit Zeist. De collecte is vandaag bestemd. De eerste voor de kerk en de tweede voor het christelijk onderwijs. Volgende week is de collecte voor de kerk, voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het vierde vers van Psalm 107. Looft, looft den Heer gestadig. En God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad. 1 en 4 van 107. Laten wij samen luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we in het boek Jozua, het 4e hoofdstuk... de eerste 14 versen. Jozua 4, vers 1 tot en met 14. Na het lezen van dit schriftgedeelte zingen we Psalm 115, het 6e vers. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Het geschiedde nu, toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heere tot Jozua sprak, zeggende: neemt gij lieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam een man, en gebied hun zeggende: neemt voor u op van hier uit het midden van de Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesters, en bereid 12 stenen en brengt ze met uw lieden over en stelt ze in het nachtleger waar gij deze nacht zult vernachten. Jozua dan riep die 12 mannen die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls uit elke stam een man. En Jozua zeide tot hen: gaat over voor de ark des Heeren uw Gods midden in de Jordaan. En heft u een ieder een steen op zijn schouder naar het getal van de stammen van de kinderen Israëls. Opdat dit een teken zij onder uw lieden. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen zeggende: wat zijn u deze stenen? Zo zult gij tot hen zeggen: omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark van het verbond des Heren. Als zij toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. En zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. De kinderen Israëls nu deden al zo, gelijk als Jozua geboden had. En ze namen 12 stenen op, midden uit de Jordaan, gelijk als de Heere tot Jozua gesproken had, naar het getal der stammen van de kinderen Israëls, en zij brachten ze met zich over naar het nachtleger en stelden ze al daar. Jozua richtte ook 12 stenen op midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesters die de ark des verbonds droegen, en ze zijn daar tot op deze dag. De priesters nu die de ark droegen stonden midden in de Jordaan, totdat al het ding volbracht was, hetwelk de Heere Jozua geboden had het volk aan te zeggen, naar al wat Mozes Jozua geboden had. En het volk haastte en het trok over. En het geschiedde als al het volk geëindigd had over te gaan, toen ging de ark des Heren over en de priesters voor het aangezicht van het volk. En de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad, mitsgaders de halve stam van Manasse, trokken gewapend voor het aangezicht van de kinderen Israëls, gelijk als Mozes tot hen gesproken had. Omtrent 40.000 toegeruste krijgsmannen trokken er voor het aangezicht des Heren ten strijde naar de vlakke velden van Jericho. Te dien dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël. En zij vreesden hem, gelijk als zij Mozes gevreesd hadden, al de dagen van zijn leven.
Thank you.
Gemeente, uit het voorgelezen schriftgedeelte is ook de tekst voor de prediking van morgen. En wel het laatste vers wat we gelezen hebben, het 14e. Jozua 4, vers 14. Te dien dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël. En zij vreesden hem, gelijk als zij Mozes gevreesd hadden, al de dagen van zijn leven. We willen samen de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van het woord. Wij doen ook vanmorgen weer dankzegging en voorbeden, dankzegging voor de familie Leen Albrechts. Ze mochten gedenken dat ze 55 jaar getrouwd waren. Zuster van Nimwegen is in deze afgelopen week in het ziekenhuis geopereerd. Het is heel goed verlopen. Ze is ook gisteren alweer thuisgekomen. Zuster Verbiest heeft bericht gekregen na al die onderzoeken die ze heeft ondergaan dat ze niet zal worden geopereerd. En in het ziekenhuis in Dirksland is ook opgenomen Jantine Wielhouwer-Kiewiet. In verband met wat moeilijkheden, wat problemen gedurende haar zwangerschap. Laten wij de Heere bidden. Trouwe God, we zien ook aan de morgen van deze zondag weer tot u op. En als we dat dan doen, Heere, nu wij hier samen zijn in uw huis, dan past het ons in de eerste plaats toch wel om uw naam te erkennen voor alle goede zegeningen, voor alle weldaden die ons in de afgelopen week ten deel vielen. Dankzij uw zorg over ons leven. En dankzij het feit dat uw hand nog zegenend over ons open is gegaan. Want wat we kregen, Heere, kregen we van u. Alles. Alles van ons leven, alles van gezondheid en mogelijkheden om ons werk te doen en krachten en voedsel en kleding en nog veel en veel meer. Het komt allemaal uit uw hand, Heere. En u geeft dat aan een ieder van ons in meerdere of mindere mate. Zeker, er is onderscheid. Er zijn mensen die in een blakende welstand verkeren. Er zijn er ook die wat de gezondheid betreft zorgen hebben. Er zijn er die onbezorgd door het leven kunnen gaan en er zijn er die dat niet kunnen. Maar Heere, als we het allemaal toch bezien in het licht van wat we verdiend hebben, dan mag ieder van ons wel zeggen, het zijn de goedertierenheden des Heren dat we er nog zijn. En zeker is het een bewijs van uw goedertierenheid dat we vanmorgen nog weer onder de verkondiging van uw woord mogen komen, Heren. En dat u nog de boodschap van uw genade laat prediken. Nog altijd ongehinderd en ongestoord. We leven, en dat mogen we ook wel eens zeggen, we leven toch nog altijd in een land waarin het ons ook op geen enkele manier moeilijk wordt gemaakt wat de zondagse kerkdienst betreft. En het wordt ons op geen enkele manier moeilijk gemaakt om uw woord te lezen en te bezitten. Dat is niet overal in deze wereld het geval. En het zal ook niet overal zo zijn en blijven. Er zijn geen garanties, Heren, dat het allemaal zo gaan zal. Er staat wel in de schrift, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En dat is gebeurd, dat is in het verleden gebeurd, dat gebeurt her en der nog. En er is geen enkele zekerheid dat wij daar altijd voor gespaard zullen blijven. De ontwikkelingen ook in ons land zijn van dien aard dat overal verdraagzaamheid mee moet worden betoond, behalve met de ware religie en met uw geboden. Met uw inzettingen. Heere, wij bidden van u dat gij ons wilt leren waarderen. De vrijheden die we nog hebben. En hoe zouden we onze waardering voor al die voorrechten uitspreken en betonen? Toch door er ook een intensief gebruik van te maken. En door geen tijd te laten verloren gaan. Maar door ons inderdaad te haasten om onze levenswil. Heere, als u dan uw woord laat prediken, dan laat u dat niet te vergeefs doen. Dan heeft het een bedoeling. Dan kunnen wij niet volstaan met ernaar te komen luisteren om het daarna weer te vergeten. Dan geeft u die boodschap mee, dat is uw bedoeling. En dan is het de bedoeling dat we er werkzaam mee zijn. En als u ons roept tot bekering, Heere, dan zal toch het enige juiste antwoord op die boodschap moeten zijn dat er echt bekering is. En als u roept tot geloof, dan is het enige juiste antwoord de geloofsbeoefening. Als u ons roept tot gehoorzaamheid, Heere, dan ook alweer het enige juiste antwoord is metterdaad gehoorzaam in uw wegen te gaan. Leert u ons dat, Heere. We zijn vaak wel hoorders van het woord, maar het doen blijft zo vaak achterwege. We hebben vaak wel oren die we gebruiken en zelfs dat is nog niet bij iedereen het geval. Maar Heere, als het er dan om gaat om wat we gehoord hebben in praktijk te brengen en te beoefenen en te beleven, dan is het er vaak niet. Daarom, o God, schenk ons uw Heilige Geest. Want die hebben we zo nodig en zijn werk is zo onmisbaar als het gaat om het verstaan van uw woord en het geloven van de boodschap. En uw werk, het werk van uw Geest, is in ieder geval onmisbaar als het gaat om het doen van wat gij ons voorhoudt. O God, schenk ons uw Geest. Nu in deze kerkdienst, in spreken en in luisteren, laat hij ons tot een leidsman mogen zijn in de overdenking van uw woord. Laat uw Geest de overdachte waarheid helder voor de aandacht brengen. En laat uw Geest dat woord ook indragen in onze harten. Zijn onwederstandelijk werk, Heere, kunnen we er niet bij missen. Schenk het ons uit genade en wilt gij zo uzelf verheerlijken in uw verlossingswerk in ons midden. Bekeer er nog onder ons, Heere, die u niet kennen en vrezen. En wilt u ze trekken, onwederstandelijk trekken en aan uw dienst verbinden, dan komt er ongetwijfeld ook een breuk met veel wat voor uw aangezicht niet bestaan kan. Maar dan komt er een nieuwe verbinding, een nieuwe verbondenheid aan u en aan uw dienst. En dat is van veel meer waarde. Dat is van eeuwige waarde zelfs. O God, schenk zo die genade van de waarachtige bekering. Maar niet alleen bij aanvang, ook bij voortgang. Ook daar waar gij uw genade verheerlijkt hebt, wilt u ermee voortgaan en wilt ge het werk dat gij begonnen zijt in stand houden en voltooien, opdat degenen die u vrezen meer en meer mogen verstaan van dat genadewerk van de Heere Jezus Christus, die meerdere Jozua. Laat hij in het leven van al de uwen groot mogen worden, Heere. Laat het van hem verwacht worden. Geef zijn gepastheid en zijn dierbaarheid en zijn noodzakelijkheid te zien en te beleven. Zegen ons zo naar uw grote goedheid, o God. We danken u voor zegeningen ook in het midden der gemeente geschonken. De familie Albrechts mocht gedenken hoe gij ze 55 jaar gespaard hebt in de band van het huwelijk. Wat een zegeningen, Heere, al die jaren door. En wat een voorrecht om dit te mogen beleven. Laat hun hart met dankbaarheid jegens u vervuld zijn en gedenk hen ook verder op hun levensweg. In die laatste jaren die gij hen nog toegemeten hebt, gedenk ze in uw genade, o God, en laat uw aangezicht met hen optrekken. We danken u ook voor Gerbe van de Doel, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis en die ook weer vrij snel mocht herstellen. Heren, we willen u ook danken voor zuster van Nimwegen, die ge doorgeholpen hebt in de operatie. En zozeer hebt u haar willen gedenken in uw goedgunstigheid dat ze gisteren alweer thuis mocht komen. Zorg ook verder voor haar herstel, heren. En geef haar uw gunst ook te ervaren wat haar geestelijke behoeften betreft. Denk ook aan zuster Verbiest. Ze heeft heel lang moeten wachten op uitslag van dan het ene en dan weer het andere onderzoek. Ze heeft een tijd lang gedacht dat ze ook een operatie zou moeten ondergaan. En nu blijkt dat niet nodig, eigenlijk ook niet eens goed mogelijk te zijn. Wij bidden van u dat u haar gedenken wilt in de weg die zij gaan moet. Een weg niet zonder zorgen, heren, en niet zonder spanning ook voor haar. Laat ze ervaren dat u van haar weet en dat u aan haar denkt en dat u voor haar zorgt. Ook te midden van al de zorgen die zij heeft. Wees u ook met Jantine, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen in verband met toch wel behoorlijke zorgen rondom haar zwangerschap, rondom haar gezondheid en haar leven. En daarmee hangt ook zo nauw samen het leven van het kindje dat ze bij zich draagt. Heere, gedenk haar in uw gunst en geef haar de noodzakelijke rust die haar voorgeschreven is. En geef dat alles wat voor haar gedaan wordt ook onder uw zegen een goed resultaat zal mogen hebben. Spaar haar leven en wilt u alles wel maken, ook al straks de bevalling zal moeten plaatsvinden. Heer, het ligt alles in uw hand. Gedenk haar dan in uw gunst. En wees zo met een ieder van ons, Heere, nadat u al onze noden en behoeften kent. Zegen uw woord niet alleen onder ons, maar overal waar het vandaag ook weer gebracht mag worden. Draag gij er zorg voor, Heere, dat uw woord waar wordt als gij immers zegt. Dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen alles wat u behaagt. En dat het voorspoedig zal zijn in alles waartoe gij het zendt. Zo dragen we het aan u over en leggen we het alles in uw handen, o God. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. En wij zingen uit de 135ste psalm, het tweede, het derde en het zevende vers. God is goed, God is groot en Israël kwam door 's hoogsten hand in het bezit van hun staat. Vindt u in de hele geschiedenis van de doortocht van de Israëlieten door de Jordaan hebben we eigenlijk maar weinig van Jozua gehoord. Trouwens, in het boek Jozua, voor zover we het tot nog toe gelezen hebben, lezen we van deze man eigenlijk alleen maar heel nadrukkelijk in het eerste hoofdstuk. In het tweede hoofdstuk komt hij wel voor, maar daar is hij toch zeker niet de meest op de voorgrond tredende persoon. In het derde hoofdstuk eigenlijk ook niet. En tot op het moment waarop wij onze tekst lezen, wordt de naam van Jozua eigenlijk niet eens zoveel genoemd. En toch heeft deze man een grote plaats gehad in het geheel. U herinnert zich natuurlijk dat hij in het eerste hoofdstuk al heel nadrukkelijk door de Heere aangewezen was als de opvolger van Mozes. Dat was ook al eerder gebeurd, maar hier krijgt het na de dood van Mozes zijn beslag. En dan wordt deze Jozua door de Heere ook gezegend met het feit dat het volk vertrouwen in hem uitspreekt en dat ze hem gaan erkennen als de leider van het volk. Dat ook de 2,5 stam die in het oostelijke gebied, het gebied ten oosten van de Jordaan, hun gebied zouden krijgen, dat die hem ook erkennen en dat ze hun belofte zullen nakomen om met de legers van de Israëlieten mee over te trekken tot de verovering van het land Kanaan. Maar inderdaad, voor de rest blijft hij tot op dit moment nogal wat op de achtergrond. Maar dat wordt in onze tekst anders. God heeft Jozua juist door de gebeurtenissen bij de Jordaan, zo zegt onze tekst, groot gemaakt voor de ogen van het ganse Israël. En het resultaat daarvan is, zo vervolgt onze tekst, dat ze hem vrezen, zoals ze dat eerder ook al met Mozes gedaan hebben. En dat is maar niet voor een poosje geweest, maar dat is bij Jozua zijn leven lang geweest. Al de dagen van zijn leven. Hoe is dat gegaan? Hoe is nu gebeurd wat de Heere in onze tekst zegt, dat hij hem te dien dagen groot gemaakt heeft? Waar heeft Israël de grootheid van Jozua nou in mogen zien? Niet in het feit dat hij voorop ging. Jozua liep niet naar de Jordaan toe om als eerste zijn voeten in het water van de Jordaan te steken, om dan te zien dat er een pad kwam. Nee, dat deden de priesters die de ark van het verbond des Heren droegen. En onder die dragers van de ark was Jozua ook niet. Want hij was geen priester, hij was niet uit de stam van Levi, hij was uit de stam van Ephraim. Dus daar zat het niet in. Hij heeft niet, zoals Mozes, de staf opgeheven over de wateren van de Jordaan. Mozes deed dat bij de Schelfzee. U herinnert u dat, op bevel van de Heere strekte hij zijn staf uit over het water en toen kwam daar dat pad waar het volk door kon oversteken. Nou, zoiets deed Jozua dus ook al niet. Waar dan is Jozua's grootheid in gebleken? Ik denk dat we terug moeten naar het 7e vers van het 3e hoofdstuk en eigenlijk nog naar het 5e vers van dat hoofdstuk. In het 5e vers heeft Jozua, we hebben daar een paar weken geleden bij stilgestaan, tegen het volk Israël moeten zeggen, en de rest van de bevelen die gegeven moesten worden, liet Jozua door de ambtlieden overbrengen. Ook daar verdween hij dus eigenlijk al wat naar de achtergrond. Hij zei het de ambtlieden en die brachten de boodschap over aan het volk. Maar in vers 5 is het met name Jozua die wat gezegd heeft. Hij heeft het volk toen opgeroepen tot heiliging, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u doen. Dus de oproep tot heiliging, tot reiniging, ging gepaard met een belofte. Jozua heeft Gods beloften mogen doorgeven aan het volk Israël. En toen had de Heere ook aan Jozua een belofte gegeven, vers 7 van hoofdstuk 3. De Heere had tot Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Wat leiden we nu uit deze gegevens uit hoofdstuk 3 af? Dat de grootheid van Jozua zichtbaar wordt in het feit dat God het woord dat Jozua heeft gesproken vervult. Jozua is dus kennelijk een boodschapper Gods geweest. Hij heeft mogen zeggen, God zal wonderheden in het midden van u doen. En het is precies zo gegaan. En God heeft daarin bewezen wat hij aan Jozua belooft, dat ik zal met u zijn. God heeft de woorden in zijn mond gelegd. En God heeft die woorden die hij zelf in Jozua's mond gelegd heeft, ook uitgevoerd. En Jozua is daar door en door betrouwbaar gebleken als de brenger van het woord van God. Als degene die God gebruikte om aan Israël zijn woorden bekend te maken. En de Heere deed het, en dat is zijn vrijmacht, zoals dat altijd is, als de Heere dit of dat doet. Hij deed het bij Mozes anders, zo zagen we dan bij Jozua. Maar de Heere deed het zo bij Jozua, hij had het zo uitgekozen om het in Jozua's leven te doen, opdat Jozua ook gezag zou krijgen, aanzien zou krijgen en door het volk zou worden erkend en als vrucht daarvan door het volk ook zou worden gehoorzaamd. Doordat God wonderen deed, krijgt Jozua de positie die hij moet hebben onder Israël. In een zekere zin had hij die al, maar er is, en dat moet u maar even onthouden voor later in de preek, er is ook in de erkenning van de door God gegeven ambtsdrager in het leven van Gods kinderen voortgang. Daar mag geen stilstand in zijn, dat is ook niet iets statisch dat er is en dat er dan voor eens en voor altijd compleet is. Er is ook in het kennen van en in het gehoorzamen van en in het vrezen van Jozua van de door God gegeven verlosser en leidsman progressie. En Jozua heeft dat natuurlijk zelf ook nodig gehad. Hij kon niet volstaan met een klein hoekje ergens in Israël. Dan zou hij zijn taak nooit hebben kunnen volbrengen. Hij moet door heel Israël erkend worden als leidsman. Wil hij werkelijk leidsman kunnen zijn. Hij moet niet elke dag opnieuw zijn rechten moeten kunnen benadrukken. En hij moet niet elke dag eerst weer vechten om erkenning en vragen om gehoorzaamheid. Dat moet, wil hij zijn taak kunnen volbrengen, vanzelfsprekend zijn. Het volk moet geheel gewillig zijn om Jozua te eren. En dat bewerkt God hier. En dat bewerkt God nu. Heel het volk erkent hem. Vreest hem, zo staat er zelfs. Heel het volk gehoorzaamt hem. En lees je nou bij Mozes nog dat het volk geregeld murmureert. Dat het volk opstandig is. Dat het volk Mozes ook wel eens opzij wil schuiven. Dat ze zelfs wel eens stenen in de hand nemen om Mozes te stenigen. Hij zegt het zelfs, er feilt niet veel aan of ze zullen me doden. Zo bitter was soms het verzet en de vijandschap. Dat lees je bij Jozua nergens. Ik zeg niet dat het nooit gebeurd is. Ik weet dat niet. Maar het boek Jozua en alles wat het woord van de Heere daarover zegt, laat daar niets over weten. Het is Zo lijkt het ook vanuit onze tekst gezien, waar die woorden aan het eind wijzen op heel Jozua's leven. Het lijkt zo te zijn geweest dat Jozua zoveel gezag van de Heere heeft meegekregen. En dat bij het volk zoveel ontzag tegenover Jozua gewerkt is. Dat ze gedurig, altijd door, gewillig zijn geweest om zijn wil te doen. Bij de verovering van het land, straks bij de verdeling van het land, daar ook geen murmureringen, daar ook geen bezwaren, daar ook geen ontevredenheid. Er wordt wel eens overleg gepleegd, maar Jozua's positie staat vast. En God geeft hem zo ongehinderd de gelegenheid om zijn taak te volbrengen. U zegt, is dat dan allemaal zo belangrijk? Ja, natuurlijk was dat belangrijk voor Jozua, het was belangrijk voor Israël. Nou, gaat er harmonie komen? Dat opstandige en dat murmurerende volk leert nou toch eindelijk gehoorzamen. Zelfs als Jozua hele wonderlijke bevelen moet geven. Straks bij Jericho, waar ze alleen maar om de stad rondjes moeten lopen, 7 dagen lang. En ze doen het. Ze doen het. Maar natuurlijk is het belangrijk geweest voor het volk en voor Jozua. Maar voor ons is het ook van belang om dit te weten. Waarom dan? Wel, gemeente, omdat Jozua voor ons niet op zichzelf staat. Ik ga nu de geschiedenis, waar we al een paar weken mee bezig zijn geweest, is even heel duidelijk vanuit Nieuwtestamentisch perspectief met u lezen. Trouwens, dat deden we al. En we hebben bij die ark al gezien dat daar een evangelieboodschap in klinkt. Die ark met het verzoendeksel, die ark die voorop ging, gedragen door de priesters. Die ark was toch een hele duidelijke heenwijzing naar degene die komen zou, de Heere Jezus Christus. En in die ark is Christus als het ware zichtbaar gemaakt. God is met zijn volk. Juist de ark spreekt van die aanwezigheid Gods. Juist in die ark is eigenlijk gezegd God met ons, Emmanuel. En die naam is de naam, een van de namen van hem die in de volheid des tijds geboren zal worden. Die ark is een prediking van Christus. Zo hebben we dat vorige week zondag gezien. Ik heb u trouwens toen nog eventjes een kleiner lijntje getrokken die ook naar Christus heen wijst. Namelijk, dit alles vindt plaats op de 10e van de maand Nisan. En dat is de dag waarop naar de voorschriften uit het boek Exodus de Israëlieten het paaslam moesten uitzoeken. Dat dan op de 14e zou worden geslacht en gegeten op het Pesachfeest, het Pascha. Maar op de 10e dag werd dat dier al uitgezocht, aangewezen en afgezonderd. De 10e van die maand was dus al een dag waarop het om het lam ging. En dat lam is ook weer een heenwijzing naar, en dat is ook weer een prediking van de Heere Jezus Christus, het Lam Gods. Dus er is al het een en ander naar voren gekomen ten aanzien van de geestelijke boodschap, de christologische prediking van het boek Jozua. In de ark is Christus zichtbaar geworden, in dat paaslam wordt hij zichtbaar. En in beide gevallen wijst dat op zijn priesterlijk werk, het lam dat geslacht zal worden, het verzoendeksel dat besprenkeld zal worden met het bloed der verzoening. Dat wijst allemaal op het priesterlijk werk van Christus, die aan het kruis zichzelf zal gaan offeren voor de zonde van zijn volk. Maar dan trekken we nog één lijn door. En dat is de lijn vanuit Jozua. En dat is alweer niet gezocht en dat heeft ook alweer niks te maken met vergeestelijke en nog minder met allegoriseren. Want dat doet het woord van de Heere zelf. In de Hebreeënbrief wordt ook die lijn onmiddellijk getrokken van Jozua naar Jezus. Trouwens, ze dragen toch dezelfde naam. Zij het dan dat de naam Jozua de Hebreeuwse vorm is en de naam Jezus de Griekse vorm, maar met totaal, geheel en al dezelfde betekenis. En zo ligt er vanuit dit gedeelte en met name vanuit onze tekst nog een lijn die naar de Heer Jezus Christus wijst. Hij die de leidsman van zijn volk is en die dat dan nog veel meer is dan Jozua. Want hij is wat zijn naam zegt dat hij is. Bij Jozua is dat dan nog niet zo. Al is de man wel gebruikt door de Heer om zijn volk in het beloofde land te brengen. Maar Jezus is de ware zaligmaker. Hij is degene die zijn volk in de echte rust brengt. Hij is degene die, terwijl hij de leidsman is, terwijl hij voorop gaat, terwijl hij regeert onder zijn volk, tegelijkertijd, en ik denk maar weer aan die ark en dat lam, ook de priester is. De koning en de priester, één en dezelfde persoon. Merkwaardig dat de Heere Jozua begint groot te maken, dat hij Jozua met name aanwijst aan het volk, niet door letterlijk iets over hem te zeggen, maar door het woord dat hij beloofd heeft nu ook te volbrengen. Merkwaardig dat de Heere Jozua aanwijst aan het volk als degene die ze moeten volgen, als degene die ze moeten erkennen, als degene die ze moeten horen, dat God dat doet bij de Jordaan. Dat doet hij later, eeuwen later, met de meerdere Jozua ook bij de Jordaan. Als Jezus gedoopt wordt en als bij die gelegenheid de Heilige Geest neerdaalt in de gedaante van een duif om op hem te blijven, dan spreekt de Vader: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Deze is het. Zoals hij tegen Israël daar bij de Jordaan zei van Jozua: deze is het. En nog veel meer is Jezus het. Hij van wie de Vader zegt dat hij een welbehagen in hem heeft. Hij dient in het leven van zijn volk een grote plaats te hebben. De eerste plaats te hebben. Zoals Paulus dat schrijft aan de Colossenzen, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Ja, God heeft deze Jozua groot gemaakt. En hij heeft de meerdere Jozua nog groter gemaakt. Dat was ook de bedoeling. Dat zei de engel al tegen Maria: deze zal groot zijn. En God heeft hem door de weg van vernedering inderdaad uitmate verhoogd. Heeft hem een naam gegeven welke is boven alle naam. Hebreeën zegt: en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Gemeente, de zaligmaker die ons in het evangelie geopenbaard wordt, is een grote zaligmaker. Met grote kracht en grote heerlijkheid en grote majesteit. De zaligmaker die ons in het evangelie gepredikt wordt, is alle eer en aanbidding waard. Paulus zegt dat ook in de Filippenzenbrief, dat alle knie zich voor hem moet buigen en dat alle tong hem moet belijden. Om het te zeggen met de woorden van onze tekst, dat iedereen eigenlijk onder de dure verplichting staat om hem levenslang te gehoorzamen en te vrezen. Hij is Sions vorst. Hij is de koning der koningen. En er is niemand anders die alle eer en aanbidding en dankzegging verdient te ontvangen. Heb je daar wel eens aan gedacht? Wie is de Heere Jezus? Wie is die meerdere Jozua voor u? Als u aan hem denkt, hoe denkt u dan aan hem? Als u over hem spreekt, Wat is er dan in uw gedachten? Hoe stelt u zich hem voor? En hoe is uw verhouding tegenover hem? Beseft u dat hij de enige is die behouden kan? Dat God geen tweede gegeven heeft? En dat wij ook geen andere kunnen vinden, nergens? En dat wij geen andere kunnen uitdenken of voortbrengen? Uit onszelf niet? Langs een andere weg niet? Hij, deze door God gegeven meerdere Jozua, is de enige leidsman. Zoals deze Jozua, van wie wij in het boek lezen, ook de enige leidsman was. Hij is de enige die God groot maakt. Hij is de enige van wie de Heere tot het volk zegt, hoort hem, gelooft hem, gehoorzaamt hem. De enige door God gegeven. En zo is in precies dezelfde zin en nog meer eigenlijk de Heere Jezus ook de enige. Als u zalig zult worden, dan kan dat alleen maar door hem. Als u veilig wilt gaan door dit leven, dan kan het alleen maar door hem. Als u echt leiding krijgt in uw leven, dan kan het alleen maar door hem. Dan moeten wij voor hem leren buigen. En dan moeten wij hem leren erkennen. En dan moeten wij voor hem leren bukken. En dan moeten wij onze verloren zaak, want ik hoop dat u dat toch wel beseft, gemeente, dat onze zaak een verloren zaak is. Hoe u het wendt of keert, we zijn verloren mensen. We zijn ellendige zondaren. En we hebben geen mogelijkheid om daar iets aan te veranderen. We kunnen het wel erger maken en nooit beter. We kunnen proberen te herstellen wat we verkeerd gedaan hebben, maar u zult ontdekken, het gaat niet. Zacchaeus was vol goede bedoelingen toen hij zei dat alles wat ik door het bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Nou, dat is een prachtig voornemen, maar hij heeft het niet kunnen uitvoeren. Want er waren mensen weggenomen bij wie hij niks meer herstellen kon. Er waren mensen verhuisd bij wie hij niks meer herstellen kon. Nee, we maken het niet goed. We maken het niet goed met onze eigen inbreng. Wij zijn en wij blijven in onze verloren en ellendige staat. Als deze meerdere Jozua ons niet verlost. Als hij niet doet wat zijn naam zegt dat hij doet. Zijn volk verlossen van hun zonden. En gemeente, als wij nou iets van dat verlossingswerk van de Heere Jezus nodig hebben gekregen. En nog meer als wij er iets van hebben leren kennen. Dan verdient hij, en dat bent u dan wel met me eens, toch alle eer en dank. Dan is hij het toch die ervoor zorgt, voor zorgde in de verwerving en voor zorgt in de toepassing. Dat mensen gered worden uit vijands banden, dat ze verlost worden uit dood en ellende, dat ze verzoend worden met God. Wie brengt ons tot God? Hij. Wie bedekt onze schuld? Hij. Wie geeft ons een nieuw bestaan? Hij. Dus als we er aan deel krijgen, laat het dan inderdaad ook beseft en beleefd worden dat hij alles is. En dat hij de eerste, eigenlijk de enige plaats in ons leven verdient. Maar daar moet dan wel wat bij gezegd worden. Als dat volk Jozua moet gaan vrezen en gehoorzamen, dan komt er straks niet nog een uit de stam van Ruben en of uit de stam van Benjamin die kan zeggen van jullie moeten ook naar mij luisteren. Nee, die zijn er niet. En dan is er niemand in Israël die kan zeggen ja, maar ik weet het beter dan Jozua. U begrijpt waar ik heen wil. Het erkennen van die ene betekent tegelijkertijd het doorstrepen van alle anderen, inclusief onszelf. Het erkennen van die ene betekent tegelijkertijd dat wij een stapje terug doen. En dat we komen op het niveau waarop we horen, waarop God ons geplaatst heeft. En dan is er niets uit ons. Dan is het alles zijn werk. En dat is een moeilijke les. Dat was voor Paulus ook een moeilijke les. Om hem maar even als voorbeeld te gebruiken. Hij vertelt er namelijk van. Ik denk aan de Filippenzenbrief. En hij doet dat in het licht van die leraars die ook uitgegaan zijn in zijn dagen. Om de mensen te vertellen dat ze zelf ook nog enigszins moeten meewerken aan het verwerven en aan de toepassing van hun zaligheid. Zeker, Christus is absoluut onmisbaar. Maar je moet niet zeggen, Christus moet het voor 100% doen. Je moet er ook een aantal percenten zelf aan bijdragen. Nou, Paulus zegt, dan kan ik over meepraten. Ik weet wat dat is. Om zelf mijn bijdrage te leveren. Om zelf te proberen gewicht in de schaal te leggen. Ik weet wat dat is. Om te vertrouwen op het vlees. Dat heb ik een tijd lang in mijn leven gedaan. En ik heb heel wat waarop ik zou kunnen vertrouwen. Als ik naar de maatstaven die zij aanleggen zou gaan handelen, dan kan ik meedoen. Ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën, een echte. Niet iemand met een beetje een obscuur geslachtsregister. Nee, ik ben een echte. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet dat ik uit de stam van Benjamin kom. Ik weet dat ik op de 8e dag, en dat is precies naar de inzetting van de Heere, besneden ben. Dus als er één is die je in het vlees kan betrouwen, dan ik wel. Ik heb de goede afkomst, ik heb de goede bloedlijn, ik heb de goede gehoorzaamheid. Mijn ouders hebben dat ook betoond. Ze hebben niet gewacht totdat ik een paar jaar ouder was. Op de 8e dag van mijn leven heb ik het sacrament al ontvangen. En dan heb ik zelf ook nog het een en ander bijgedragen. Want ik heb geleefd in alle stiptheid naar de inzettingen van de fariseërs, naar de regels die de wetten van de Heere hier en daar zelfs nog te boven gingen. Ik heb mezelf nog meer opgelegd dan God me opgelegd had. En ik ben een ijveraar geweest. Ik heb alles gedaan voor de voorvaderlijke godsdienst. En ik heb zelfs die sekte van die Nazareërs vervolgd. Nou, dat was in mijn ogen toen het beste werk wat je doen kon. En dat vonden mijn collega's ook. Maar er is iets radicaal veranderd. Wat mijn gewin was, en dat was veel, dat heb ik allemaal schade leren achten. Dat heb ik allemaal als van minder belang leren beschouwen. Ja, als van helemaal geen belang leren achten. Dat heb ik allemaal, hij gebruikt sterke woorden, schade en drek geacht. Want er staat wat anders. En er is iets van veel grotere waarde. En wat is dat dan? Dat ik hem ken. Dat ik in hem gevonden mag worden. Niet met mijn gerechtigheid, maar met zijn gerechtigheid. Niet met wat ik gepresteerd heb, maar wat hij in mijn plaats gedaan heeft. Dat is het. Hem moet ik hebben. In hem moet ik gevonden worden. Hij is mijn een en mijn al geworden. En hoe leerde Paulus dat? En hoe leert een mens dat? Want dat moeten wij toch eigenlijk allemaal leren, gemeente. Christus moet ook ons alles zijn. Hoe leren we dat? Dat doet de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest. Het wordt in onze tekst niet genoemd dat de Heilige Geest daar aan het werk was, maar überhaupt wordt er in het Oude Testament niet eens zoveel over de Heilige Geest gesproken. Die was ook nog niet uitgestort. Niettemin heeft hij gewerkt. Niettemin heeft hij er ook voor gezorgd dat de harten van die Israëlieten geneigd werden tot gehoorzaamheid aan Jozua en tot erkenning. Dat was Gods onzichtbare werk in hun harten. Nou, heel duidelijk wordt het wel van de Heilige Geest gezegd dat hij in Johannes 16 Christus zal verheerlijken. Zegt de Heer Jezus dat zelf niet? Hij zal mij verheerlijken. Christus verheerlijken in het leven van een zondaar, hoe gaat dat dan? Hoe gaat een mens, een zondaar, een blinde, zeg dat er maar bij, want dat zegt het woord van God ook, Een blinde, hoe gaat een blinde de heerlijkheid van Christus zien? Als je met je natuurlijke ogen kijkt, zie je toch niks in hem? Toen we hem aanzagen, had hij geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Zo was het toen hij op aarde was. Zo was het toen de mensen hem konden horen, konden zien. Er waren wel nieuwsgierigen. Er waren wel mensen met belangstelling. Er waren wel mensen met misschien nogal wat meer dan belangstelling. Maar de massa ging daarna weer gewoon over tot de orde van de dag. Toen wij hem aanzagen, had hij geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Een paar, een aantal discipelen, een aantal discipelinnen. Maar de massa niet. Hoe ga je dan heerlijkheid in Christus zien? Wij zijn toch niet anders dan de Joden uit Jezus' tijd. Als hij onder ons gepredikt wordt, als hij ons onder ons voorgesteld wordt, zoals Paulus dat zegt in de Galatenbrief, dat hij hem voor de ogen geschilderd heeft. Of dat nu in zijn lijdensgangen is, in zijn bloedstorting, of in zijn verhoging, in zijn heerlijkheid. Als de prediking ons iets zegt, als het woord van God ons iets verkondigt over die zaligmaker. Wat doet het ons dan van nature? Worden we er dan warm van? Worden we er dan betrokken bij? Gaat het dan leven? Spreekt het ons aan? Niet alleen maar verstandelijk, maar ook emotioneel, ook in ons hart. Is onze ziel daar dan bij betrokken? Hoe verheerlijkt de Heilige Geest Christus? Door plaats voor hem te maken. Dat volk hier, dat heeft begrepen, we hebben Jozua nodig. Hij heeft ons de belofte gegeven dat de Heere wonderheden zou doen. Door hem heeft God gesproken. We kunnen niet buiten hem. Als we het zonder hem moeten doen, nu bij de overtocht door de Jordaan en daarna bij de verovering van het land. Als het zonder Jozua zou moeten, dan zijn we verloren. Gemeente, dat is een van de eerste dingen die de Heilige Geest een mens leert. We kunnen niet buiten hem. Want we zijn zo ellendig. En we zijn zo in nood. En we zijn zo verloren. En denk dan maar aan uw schuld. Dat denkt u toch wel eens aan. Aan uw armoede. Aan uw gebrek. Aan uw leegte. Anders dan overtuigt de Heilige Geest daar ook van. En waar dan heen? Waar dan heen? Als je er niet meer omheen kunt. En als je niet meer kunt ontkennen. En als je geen excuses meer hebt. En als al die verontschuldigingen die je zou willen aanvoeren, je in de mond besterven omdat je voelt, God ziet dwars door me heen. En God peilt ook op de bodem van mijn ziel. En het is niet alleen maar wat ik zeg en wat de mensen van me weten, maar het is nog veel erger en het zit nog veel dieper en dat weet hij. En als hij in het gericht gaat treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie kan dan bestaan? Dan kun je niet bestaan. En dan komt het nooit goed. Waar dan heen? En dan zegt God, deze is het. Die zaligmaker. Hij wijst hem aan. En als de geest dat woord gaat gebruiken om je blinde ogen erbij te openen, zodat je het mag gaan zien. Dat hij het echt is. Dat hij een algenoegzame zaligmaker is. Israël had genoeg aan Jozua. En zo moet de mens genoeg leren hebben aan Christus, dat hij een gepaste zaligmaker is, die precies op onze noden en ellenden past. Zal ik eens wat noemen? Wij zijn dwazen, we weten de weg niet. Hij is geworden wijsheid van God. Dat past precies. Wij zijn onrechtvaardigen, zondaren, schuldigen, met een hemelhoge schuld. Hij is geworden gerechtigheid. Dat past precies. Wij zijn onreinen, vuilen, onheiligen en verdorvenen. Hij is geworden tot heiligmaking. Wij zijn verlorenen, radicaal verlorenen, in modderig slijk wegzinkend onder het oordeel Gods. Hij is geworden tot een volkomen verlossing. Dat past precies. En als de Geest ons nou deze dingen laat zien, als hij zo Christus voor de ogen stelt, als hij het woord gebruikt om het voor je geestesoog als het ware uit te portretteren, uit te schilderen, dan gaat het hart naar hem uit. En dan krijg je die gestalte van Paulus, dat ik hem kenne. En de kracht zijner opstanding, zijn dood gelijkvormig wordende. Ja, dan wordt hij de dierbare zaligmaker. Dan wordt hij de volkomen zaligmaker. En dan ga je het er ook voor over krijgen om te doen wat ik zo pas zei. Dat van jezelf en waar je op vertrouwd had en waar je wat van verwacht had en waar je op gesteund had, prijs te geven. Dan worden ook mijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. En er is maar één ding belangrijk en één ding houdt maar waarde. Om in hem gevonden te worden. Bekleed met de mantel van zijn gerechtigheid. Gemeente, leven deze dingen? Of moeten wij zeggen dat we ons, ik druk het misschien wel wat al te kras uit, maar dat we ons om de kennis van de Heere Jezus niet eens zoveel bekommeren. En als het over geestelijke dingen gaat en over de beleving van geestelijke dingen, dat we dan vaak genoeg hebben aan, we hebben wel eens werkzaamheden. En het is wel eens een aangebonden zaak en we voelen wel eens wat. Daar hebben we vaak genoeg aan. Daar gaat het geestelijk leven en beleven bij verschillende mensen eigenlijk wel een beetje in op, nietwaar? Maar de bewuste kennis van deze Jozua, de bewuste kennis van deze leidsman en zaligmaker. Misschien heeft iemand van u wel de gedachte, ja, is dat nou eigenlijk wel nodig? Je kan toch ook zalig worden als je wedergeboren bent? En als je er ernstig naar geleefd hebt. Ja, zo houden wij onszelf wel eens op de been. Maar de Heere zegt, hoort hem. Paulus zegt, dat ik hem kenne. Johannes zegt, die de Zoon heeft, die heeft het leven. En zoals God het nou bij Israël werkte ten aanzien van Jozua, dat hij groot werd en dat ze hem gingen vrezen, zo heeft het volk des Heren van vandaag het nodig dat de Heren in hun harten die kennis van en die gehoorzaamheid aan die meerdere Jozua werkt. En het behoort toch bij de diepste begeerten van dat ware volk van God om zo te zijn en om zo hem te kennen. Ligt dat niet in uw hart? Ligt dat niet in uw hart? Wat weet u dan eigenlijk van hem af? Dan kent u hem ook niet. Want als we hem kennen, dan gaan we begeren hem meer te kennen. Als we door hem eens geleid zijn, dan willen we opnieuw door hem geleid worden. Ik weet wel, er zijn allerlei bij- en zijpaden en doolpaden. En dat is allemaal ook waar. Maar het komt er toch altijd weer bij terug. Om bij hem te mogen schuilen, om in hem gevonden te mogen worden. En als dat bij u niet is, dan zou ik u toch adviseren, kijk het dan nog eens goed na. Of het dan wel echt is. Waar het echte werk van de Heere is, het echte werk van de Heilige Geest, daar doet hij dat toch. Hij zal mij verheerlijken. En daar stuurt die geesten toch op aan in het leven van hen bij wie hij werkzaam geworden is. U vraagt, kunt u er nog meer van zeggen? Hoe de Heilige Geest dat doet? Wanneer doet de Heilige Geest dat? Nou, daar geeft onze tekst antwoord op. Dan moet u eens op die eerste woorden letten. Te 10 dagen. Wanneer werd Jozua groot gemaakt? Toen. Wat is toen? Toen ze door de Jordaan trokken. Toen God zijn woord waar maakte. Toen hij die ark vooruit liet gaan. Toen hij die ark die wateren als het ware tegen deed houden. Toen hij zijn volk veilig aan de overkant bracht. Toen hij grote dingen, wonderheden voor de ogen van zijn volk deed. Toen werd Jozua groot. Toen de Heere verlossing gaf waar geen verlossing was. Toen de Heere een weg baande waar geen weg was. Toen de Heere onder het oordeel vandaan, want er rekende erop die wateren spraken van het oordeel. Want als die wateren een keer neervallen op dat overtrekkende volk, dan is het met allemaal gedaan. En die ark houdt dat oordeel tegen. Toen God met zijn ark, met zijn verzoendeksel, het oordeel keerde en afweerde. Toen werd Jozua groot. En nou moet ik u zeggen, Jozua deed er verder niks aan. Maar nou zien we dat alles ineenvloeit als het over de Heer Jezus gaat. Want de 3 lijnen die ik u heb laten zien, ze komen in hem op hetzelfde punt uit. De lijn van de ark, de lijn van het lam en de lijn van Jozua. Ze zijn allemaal in hem samengekomen. En dan is hij het alles tegelijk. Hij is die ark die voorop gaat. Hij is dat verzoendeksel waar het zoenbloed op gesprenkeld is. Hij is dat lam dat zijn leven gegeven heeft. Hij is die leidsman. Hij is het in wie Gods beloften vervuld worden. Want ze zijn in hem ja en amen. En als God wonderen gaat verrichten. Wonderen. Wat voor wonderen? Ja, wat zijn dat nou voor wonderen die een arme zondaar nodig heeft? Wat zijn dat nou voor wonderen die er in uw en mijn leven gebeuren moeten? Dat de Heer het oordeel tegenhoudt. Dat je er niet onder omkomt. Dat je vreest. Wie zal bestaan? Maar dat God zegt, ik heb verzoening gevonden. Is dat geen wonder? Dat je uit de ellende opgeraapt wordt. Uit die ruisende kuilen en het modderig slijk. En dat je omhoog getild wordt. En dat je op een rotssteen geplaatst wordt. Is dat geen wonder? Dat als je schuld voor je oprijst, dat de Heere dan laat zien dat die schuld bedekt is in het offer van de Heere Jezus Christus. Te 10 dagen, als de evangeliegeheimenissen onthuld worden. En als je tot je verwondering, tot je zielsverwondering gaat ontdekken. De Heere ziet op me neer. De Heere zorgt ervoor dat ik niet omkom. De Heere staat voor mij met handen vol genade en met dat bloed der verzoening. De Geest vernieuwt mijn verdorven bestaan. Die wonderheden, als de Heere die verricht bij aanvang en bij voortgang, dan maakt hij in die weg Christus groot. Als je dat toch ervaren mag, ik lag machteloos gebonden. Er zijn een paar woorden, maar daar zit ontzaggelijk veel achter. Machteloos gebonden ten neerliggen. Gij kwaamt en maakte mij vrij. Ik was bedekt met wonden. Gij kwaamt. En zuivert mij. Dat is toch een wonder, nietwaar? Dat is toch een onbegrijpelijk wonder. Als je ervoor staat, kun je niet eens geloven dat het aan je ten deel zal vallen. En als de Heer het waar maakt. En waar eindigt dat dan? Word je daar dan wat mee? Ben je dan de bekeerde man voor wie iedereen ontzag moet hebben? En naar wie iedereen moet luisteren? Wat werkt dat dan uit? Zo'n wonder. Christus. Hij is het. Hij deed het. Hij deed het alleen. En hij verdient alle eer en aanbidding. En daar moeten we toch naartoe, gemeente. Hebben u dat nog nooit gedaan, voor hem gebogen? Hebben u nog nooit hem erkend? Heeft hij nog nooit betekenis voor u gehad? Zijn naam weet u wel. En over zijn werk weet u ook wel wat. En dat hij in vernedering geweest is en dat hij nu aan de rechterhand van God verhoogd is, dat weet u ook wel. Maar dat is theorie. Dat zit hier. En verder niet. Maar wat betekent hij nou voor u persoonlijk? Of denkt u nog altijd klein van hem? Als u aan hem denkt. Als u aan hem denkt. Dat mag ik er wel bij zeggen. Want we denken vaak helemaal niet aan hem. En als we nog ongehinderd en ongestoord en onbezorgd voort kunnen leven. Ja, laten we eerlijk wezen. Dan denken we aan de Heer Jezus alleen maar als een ander is erover praat. En dan vergeten we het daarna ook weer gauw. Als we zo tegenover hem staan, laat ik deze conclusie dan mogen trekken. Als we klein van hem denken, dan denken we ook nog altijd klein van onze zonden. Klein van onze zonden. Dan denken we ook altijd nog klein van onze schuld. Als we daar maar eens wat groter van dachten. Als dat maar eens meer ernst voor ons werd. Dan zou het in ons denken aan en staan tegenover die zaligmaker ook wel anders worden. Dan zouden we wel tot hem gaan vluchten. Dan zouden we wel gaan roepen, Heere, ontferm u mijner. Maar als we nog zo gering over onze zonde denken en we denken dat het een bagatel is, dan blijft hij ook ver weg. Laat het zo toch niet blijven. En als u nou denkt, ja, dat kan je allemaal wel zeggen en dat hij groot is en dat God dat gezegd heeft, maar voor mij is dat zo niet. Dat is niet beslissend, beste vriend. Het is niet beslissend of u hem groot en belangrijk en aanbiddenswaardig vindt. Hij is groot. Hij is belangrijk. Hij is aanbiddenswaardig. Alle tong zal voor hem belijden. En alle knie zal eens voor hem buigen. En zijn vijanden zullen het ook gewaar worden. Dat hij groot is. De koning der koningen. En de Heere der Heren. Laat het daar nou niet op aankomen. Dat u het zo zult gaan erkennen. Buig nog heden voor hem neer. En zoek in hem nu nog het heil voor leven en sterven. Zoek nu nog in deze ook vanmorgen weer aangewezen Jozua de meerdere. Het heil van uw verloren ziel. Amen. Psalm 72, het 10e vers. Laten wij samen danken. Genadige, barmhartige God, het heeft u behaagd om Jozua groot te maken. In het oog van heel dat volk en ze hebben hem gevreesd. En ze zijn hem gehoorzaam geworden. Ze hebben zich onder zijn bevelen geschikt. Ze hebben hem erkend als de door u gegeven leidsman. O God, maak die meerdere Jozua onder ons groot. In het leven van een ieder persoonlijk. Dat we van onze eigen troon afkomen. En dat we alles vergeten en verlaten. Om in hem gevonden te mogen worden. Met zijn gerechtigheid bekleed. Om door hem verlost te worden en door zijn verlossing alleen. Om in zijn bloed vergeving te vinden en in het zijne alleen. Heere, door uw Heilige Geest, werk deze dingen. Werk ze voor het eerst of bij vernieuwing. En waar u ermee begonnen bent, gaat u ermee door, Heere. En waar het totaal ontbreekt, o, begint u ermee. En geeft dat wij, door de prediking van vanmorgen, opgewekt mogen zijn. Om inderdaad te beseffen en te beleven, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Om van daaruit ook hartelijk te begeren, om hem te mogen kennen en de kracht van zijn opstanding. Heb dank voor uw woord, Heere. Breng ons vanavond weer samen en zegen ons uit uw genadevolheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 2, het zevende vers. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.